te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een onberispelijk man. Noach wandelde met God. En Noach verwekte 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. En de aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Dat is een ander beeld van God. Maar het is ook een beeld van God. Het is niet populair om zo te prediken over de oordelende God, maar het is zo bijbels als maar kan. Bij God is een maat en die kan ook vol raken. We moeten serieus zijn. God is geen seniele oude kerstman die met een beetje speeksel in zijn baard alleen maar mensen kan aaien. God is een verterend vuur en hij haat de zonde, niet de zondaren. We zullen eens kijken wat er zo uitspringt in deze feitelijke dagen van Noach. Want Jezus had gezegd, in de eindtijd zal het zijn zoals in de dagen van Noach. Er zijn overeenkomsten, weet u nog de 3 overeenkomsten in studie 1? Onwaarschijnlijk, 1. 2. Onverwacht. En 3. Onontkoombaar. Maar nu gaan we naar wat andere kenmerken kijken die eruit springen. Ten eerste is dat vers 5, die gaan we samen lezen. Toen de Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde had gemaakt. Dat is wat, God die liefde is, God die zoveel van mensen houdt dat we het ons niet kunnen voorstellen. Er is een moment geweest dat hij berouw had, spijt dat hij de mens had gemaakt. En dat lag niet aan de liefde van God, dat lag aan de mens. Er staat dat wat hij ten alle tijden, wat de mens bedacht en deed, was slecht. En dan gaan we naar vers 12. En God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Weet u, het is voor elk mens belangrijk dat er een moment komt in zijn of haar leven dat we eerlijk naar onszelf durven kijken. Dat we echt eerlijk naar onszelf durven kijken. En dat we niet langer wegkijken van de realiteit. Want wij zijn meesters in excuses. Wij zijn meesters, heb ik hier geschreven, in het afschuiven van onze verantwoording. Wij verwijten alles en iedereen, ik zeg wij, ik ook, wij verwijten alles en iedereen, behalve onszelf. Want die balk in onze ogen, die belemmert ons om in de spiegel van Gods woord te kijken. En ons arglistig hart moedigt ons aan. Wie krijgt als eerste de schuld? God? Natuurlijk God. We geloven wel niet in God, maar althans een groot deel. Maar als God bestaat, nou dan was die wereld niet zoals die er is, hè? Dat denk je toch niet, hè? Als God bestaat. Al die ellende op de wereld, dus God kan niet bestaan, want dat is ongerijmd. Luie christenen, die heb je ook, die geven van alles wat fout gaat, Satan en de demonen de schuld. Er is geen eigen verantwoording. de Satan. Je hebt wel eens mensen die overspannen zijn en die iemand overhoop schieten en die zeggen dan, dat heeft de duivel, die heeft het tegen me gezegd. Maar wie heeft gezegd dat je naar de duivel moet luisteren? Ik geloof dat die machten reëel zijn, ik kan er niet omheen, ik heb er mee te maken gehad en de Bijbel is er duidelijk over. Maar niet alles is van Satan, niet alles is van de demonen. Onze partner, ook zoiets. Mijn vrouw. Mijn man. Mijn kinderen. Mijn ouders. De zaak, het bedrijf. De economie. Het openbaar vervoer. De scheidsrechter. Het veld. My goodness, het veld. Gras krijgt de schuld. We hebben verloren. We zeggen niet, ik heb gespeeld als een krant. Mijn inzet was lousy, want ik ben overbetaald. Ik kan me niet meer inzetten met het salaris van boven de ton. Dus het gras krijgt de schuld. Zelf blijven we uit beeld, heb ik gezegd, door de balk in onze ogen. Als we geestelijk willen groeien, dat is niet de bel van de laatste ronde hoor, dat is gewoon een bel. Als we echt geestelijk willen groeien, moeten we durven kijken. Moeten we durven zien. En God zei, en zie, want God kijkt. En zie. In de openbaringen staat, ik weet uw werken, want God kijkt. Hij ziet in het verborgene. Maar wij moeten ook durven zien. Ik moet naar mezelf durven kijken, in het licht van Gods woord. En dat is niet altijd even plezant, zouden de Belgen zeggen. Dan zie je dingen die je liever niet wilt zien, maar je moet ze zien. Soms krijg je een foto in het ziekenhuis en dan zie je dingen op die foto die je liever niet wil zien. Maar ze staan er wel op. En wees dan maar blij dat het erop staat. Want er kan er wat aan gedaan worden. Je kan ook wegkijken. Je kan ook ontkennen. Je kan ook zeggen dat röntgenapparaat of die MRI deugt niet. Is niet wijs. Het woord van God deugt. Als we hierin kijken en het laat ons iets zien. En laat me u bemoedigen, ik heb heel wat gezien in dit woord wat mij hier confronteerde en hier. En nog een paar plaatsen, maar goed, dat ga ik niet aanwijzen. Amen. Het woord van God. Durf erin te kijken. Weet u waar de ellende echt vandaan komt? Wat God zegt, waar de ellende vandaan komt, dat is heel belangrijk. Wat God zegt. Waar komt de ellende volgens God vandaan? Nou, we gaan nog even vers 12 lezen. Uit onze tekst, en daar staat, en God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. God keek naar de aarde, en zie, al wat leeft had zijn weg verdorven. Ik ga straks uitleggen hoe dat komt, hoe dat kan. Maar dan gaan we ook lezen Genesis 1, vers 31, en daar lezen we het volgende. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Dat is een groot verschil. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Maar in vers 12 lezen we, en zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Wij mogen nooit vergeten, broers en zussen, dat er iets vreselijks heeft plaatsgevonden tussen dit ene vers 31 uit hoofdstuk 1 en vers 12 uit Genesis 6. Er heeft iets plaatsgevonden. En de wereld wil dat niet weten en ontkent dat, maar er is een zondeval geweest. En de aarde is vervloekt. En dat klinkt middeleeuws, maar het is wel een realiteit. En daarom heb je een gebroken wereld. De draak is een sluw monster. De draak zegt, nee, die gebrokenheid is juist het instrument waardoor alles ontstaat. Trap er niet in, hij draait alles om. In de Satanskerk hangt het kruis op zijn kop. Dat is echt het logo van de draak. Hij draait alles om. Maar goed, dat is een andere preek. Er heeft iets ernstigs plaatsgevonden. Want door hun schuld, zegt God, is de aarde vol van geweldenarij. Door hun schuld. God zegt niet, ik heb de mens verkeerd gemaakt, ik heb me vergist. Nee, door hun schuld. We lazen in ons vers, in Genesis zegt God tegen Adam, Adam, om uwentwil is de aarde vervloekt. Hij is onder een vloek. Is dat dan zo erg? Ja, want het is geen loze vloek, want als God vervloekt, gaat er iets dood. Vraag maar aan de vijgenboom. Nee, die kan niet, want die is dood. Jezus zag die vijgenboom, er waren geen vijgen. Hij zegt, vervloekt, er groeit nooit meer enige vrucht aan je. En de volgende dag was hij aan het verdorren. Dat is de kracht van een vloek uit de mond van God. En dat is omwille van de zonde. God is niet een gefrustreerd iemand. En je ziet al in Genesis, hè. Je ziet al in Genesis, daar begint het afschuiven al, hè. Ons aller opa en oma, die begon met afschuiven. God zei tegen Adam, waarom heb je van die boom gegeten? Ik had je toch gewaarschuwd? Ik ga niet te diep op alle details in. Waarom heb je van die boom gegeten? En hoor wat Adam zegt. Ik zei het gisteren ook op de Bijbelstudie. Hoor wat hij zegt. Hij zegt, ik niet. De vrouw, let op hè. De vrouw die u mij gegeven heeft. Dus het was niet alleen de vrouw, maar het was ook Gods schuld. Want God had die vrouw aan hem gegeven. Hij had er niet om gevraagd. En dan gaat God naar de vrouw. Adam krijgt zijn portie. Maar dat moet je maar in Genesis lezen. En dan gaat hij naar de vrouw. En de vrouw denkt, oké. Vrouw, sorry, maar. De vrouw zegt, nee. De slang. De slang. En die slang, arme slang, die keek achterom. En die zei, oh chips. Die kon niemand de schuld geven. Maar ja, de slang is niet zo grappig als ik nu doe, hoor. De slang is een draak. En hij heeft zijn miljoenen verslagen. Zijn honderden miljoenen heeft hij geslacht. Omdat wij hem de ruimte geven. Weet u, ik heb hier geschreven, demonen hebben een gewillige partner aan ons arglistig hart. Wij hebben een arglistig hart. En als je zegt, ik heb geen arglistig hart, dan zeg ik, dat is precies wat ik bedoel. We hebben een arglistig hart. Haal het arglistig hart weg. Haal het vleeselijke hart weg, dus de zondige natuur. En de macht van de duisternis verdwijnt. Daarom staat er, onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. Als je vuur hebt en je wil dat het stopt, dan moet je de brandbare stof moet je verwijderen. Dan gaat het vuur uit. Satan heeft geen macht. Demonen hebben geen macht. Ze zijn reëel. Ze zijn reëel, echt waar. Maar wie geeft hen de macht? Onze oude natuur, ons arglistig hart. Daarom zegt Paulus, geef de vijand geen voet. Geef hem geen brandstof. Mensen zijn zo naïef. Ik ook, ik ben ook een mens. Ik ben van tijd tot ook heel erg naïef. En Marion zegt amen. Nee, ze zei het niet hoor. Maar ze zou het kunnen zeggen. God is almachtig. God is volmaakt. Dus, slim als we zijn, zeggen we een volmaakte God. Een volmaakte, liefdevolle God. Die ook volmaakt is in liefde. Volmaakte God. Volmaakt almachtig plus volmaakte liefde is gelijk aan een volmaakte wereld. Dat is te eenvoudig, want in de som zijn nog een paar elementen spelen een rol. En dat is de mens met zijn gevallen natuur en dat is beïnvloeding vanuit de demonische dimensie. En die spelen ook een rol in die schepping, want we hebben echt een vrije wil. En dat is het mooiste wat we hebben. Geloof me, lieve mensen, het is het mooiste wat we hebben. Maar het is ook het kwetsbaarste. Het is net als de liefde. Het liefde is het mooiste wat er is. Echte liefde, agape liefde. Niet lust, dus dat hoort er ook bij, maar het is iets anders. Maar liefde is het mooiste wat er is. En dat maakt ons het kwetsbaarste van alle mensen. Want als je lief hebt, ben je zeer kwetsbaar. Want kijk maar wat je lief hebt als dat kapot gaat. of als dat van je afgescheurd wordt, of van je afgenomen wordt. Hoezeer dat doet, dat komt omdat de liefde mooi is, maar het maakt je wel kwetsbaar. God heeft ons een echte vrije wil gegeven. En mensen, wat is dat een gave. Daarom kunnen wij ook echte keuze maken. Ik kan stelen als ik dat wil. Vroeger is dat ook wel gebeurd. Ik heb... politie is er nooit achter gekomen, gelukkig. Koektrommel van mijn moeder. Ik was een meesterkraker. Als ik die deksel eraf haalde, hoorde ik je niet. Je hoorde het niet. Maar mijn moeder kon goed rekenen. Oké. Nee mensen, we zijn allemaal afhankelijk van Gods genade, maar God wil serieus met ons werken. En we worden beïnvloed. We worden beïnvloed. En de vijand werkt ook door reclame heen. En de vijand werkt in op ons vlees. En laten we elkaar geen grietje noemen. Weet je, we zijn allemaal zijn we onderhevig aan verleiding, aan intimidatie, aan manipulatie, aan onze eigen malligheden, allemaal. En we moeten weerstand bieden. God wil ons de overwinning geven. God, en we kunnen het overwinnen, echt, we kunnen het overwinnen, echt, we kunnen het overwinnen. En Jezus leert ons nog iets over die eindtijd, hij zegt dit. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. En dat is niet de wetsverachting van de wet zoals we die in Nederland hebben. Dat is ook belangrijk, die wet. Maar het is de wetsverachting van Gods woord. We bagatelliseren het. We nemen het niet serieus. Ja, het staat er wel. Maar weet je, dat is van overlevering op overlevering op overlevering. En dan komen er allerlei sterke verhalen. En het is gekleurd en het is overdreven en het is niet meer accuraat. Wat zegt God? Ik waak over mijn woord. Ik waak over mijn woord. En grondige studie laat zien dat de Bijbel, dat er bijna niks... Tuurlijk zijn er foutjes gemaakt. Schrijffoutjes, verschrijvingjes. Maar de inhoud blijft overeind. Blijft overeind. Jezus zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden gaan niet voorbij. Dat zijn woorden van God. Dat zijn niet die woorden die ik in mijn vrije tijd bezig. Die verdwijnen als wind in de herfststorm. Het gaat om de wettelijke inzettingen. Omdat de wetsverachting toeneemt, gaat de liefde van de meesten verkillen. We zijn op de hoogte van de situatie in China. Ik zou daar niet graag mee wonen. En andere landen zoals Turkije. Die mensen zijn niet dom. Beide volken zijn intelligent. Die zijn net zo slim en dom als wij in het Westen. We moeten niet superieur doen. Maar wat gaat er mis daar? Er is wetsverachting. Gods woord krijgt niet de ruimte. Dus welke krachten staan erop? De sterkste staan op. En dat raken wij ook kwijt in Europa. De ellende zal zo toenemen... En de wanhoop, en dat bedoel ik niet alleen op terroristisch gebied, maar vooral economisch. Want de spoeling wordt een keer dun hoor. Hoe je het ook wendt of keert, we hebben weer winst gemaakt en dat gaat weer goed en het gaat weer goed. En denk je nou werkelijk dat we alleen maar zo gaan? Ik ben geen econoom, maar ik ben ook niet achterlijk. Er komt een moment, dan gaat het zo. En dan wordt de spoeling dun. En zijn we dan nog van die lieve verdraagzame mensen? Of gaat er iets veranderen? De Bijbel zegt, Jezus zegt, de wetsverachting gaat toenemen. De waarden en normen van God gaan steeds meer aan de kant. En daardoor gaat de liefde verkillen. Echt waar. Echt waar. Dat is een kenmerk van de eindtijd. We moeten goed de logische consequenties bedenken van een goddeloos systeem. Als God niet bestaat. Stel dat hij niet bestaat. Of het zit tussen onze oren dat hij niet bestaat. Wat is onze levensvisie dan? Heel eenvoudig. Ik ben geboren, ik kom tot bewustzijn. God bestaat niet, er is geen leven na dit leven. Ik weet niet wanneer ik doodga, dat kan nu, dat kan over zoveel jaar. Maar terwijl ik onderweg ben, ga ik eruit halen wat erin zit. En degene die me in de weg zitten, die knal ik aan. Niet openlijk natuurlijk, want ik ben geraffineerd en ik ben slim. Ik lach vriendelijk met ze, ik leg mijn hand op hun schouder, ik vraag hoe het met ze gaat. Maar als de promotie daar is, heb ik mijn dolk klaar, hier. Figuurlijk. Ik zal nooit vergeten, iemand uit deze kerk van vroeger, die zei, ik at een macaroni, ik zal nooit vergeten die maaltijd. Ze had zo'n hoofd, rood, niet van de macaroni, maar van boosheid. Ze zegt, al die jaren was ik met mijn collega's, we hadden zo'n team. We gingen voor elkaar door het vuur, het was bijna familie. Maar toen kwam er een promotiemogelijkheid en toen ontdekte ze de ware aard van al haar collega's. En ze was zwaar teleurgesteld. Jezus zegt over de eindtijd ook nog dit, hè? Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren op de aarde, radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee. Dat betekent niet de Noordzee of de Atlantische Oceaan, de zee is altijd de volkeren. Dus als daar buldert en radeloze angst, dan is dat in de mensheid vindt het plaats. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Mensen zullen knijpen. Want die demonische machten krijgen steeds meer de kans. Waarom zal ik die arme sloeber helpen? Die daar in de goot ligt. Die verward is. Waarom zal ik hem helpen? Ik moet carrière maken. Ik moet geld verdienen. Dit jaar kwam ik niet verder dan Volendam. Maar volgend jaar wil ik naar München. En daarna wil ik naar Hawaii. En ik wil eruit halen wat erin zit. No time for losers. Als God niet bestaat, als wij van binnenuit niet veranderen en worden aangestuurd door de waarheid van Gods woord, krijg je een samenleving die je niet wil. En ik hou mijn hart vast voor de democratie. Ik ben nog altijd voor de democratie. Soms als ik bepaalde politici hoor spreken, soms als ik mijn eigen mening hoor aan tafel als ik kijk, hou ik mijn hart vast voor de democratie. Want we zijn niet altijd redelijke, zedelijke wezens. Maar het is toch de beste vorm, want er is nog controle en we hebben het nodig dat we gecontroleerd worden. We hebben een vrije pers nodig. En natuurlijk weet ik wel dat alle journalisten gekleurd zijn. Ik ben ook niet objectief. Ik zou het moeten zijn, maar ik ben het niet. En u ook niet, en u ook niet, kijkers thuis, word niet boos, maar het is niet zo. Dus we hebben nodig dat er in de eindtijd integere mensen nog zijn. Die, en integer zegt niks hoor, als God niet bestaat, dan is het woord integer stelt helemaal niks voor. Dat is een lachertje. Maar hij bestaat en daarom hebben we integere mensen nodig. In de politiek, in de media en zeker in de kerk. Die een tegengeluid in daad en woord durven geven. Die alleen durven staan en zeggen, kan me niets, wat de trend is, maakt me helemaal niets uit. Maar dit is wat Gods woord zegt en hier sta ik voor. Kom ik om, dan kom ik om. That's it. Er komt een tijd, en die duurt niet lang meer, maar dan wordt het hele monetaire systeem wordt gecontroleerd. Alles krijgt men onder controle. En de media krijgen ze ook onder controle. Wie? Een aantal belanghebbenden. En ik ben niet paranoia, en ik geloof niet alles wat er op internet wordt gepubliceerd, maar ik weet dat het speelt. Mensen, er zijn belanghebbenden die zoveel geld hebben dat ze niet meer normaal kunnen denken. En zo bang zijn dat ze het kwijtraken, dat ze de macht en de controle willen. En geld is natuurlijk een god, dus daarmee kunnen ze ons... Nu kunnen we geld uit de automaat halen. Nu kunnen we nog met papier geld betalen. En ik hoop dat dat heel lang duurt, weet u dat? Maar er komt een tijd dat het niet meer kan. En dan sta je daar als persoon die uit de gratie is gevallen... Hé, hey, gisteren deed hij het nog. Ja, Jan Sukkel, maar je blijft maar over Jezus praten en we hebben je gewaarschuwd. Hé, hey, onze website is niet meer... onze programma's worden niet meer uitgezonden. En ik mocht zo graag naar mezelf kijken. Ik hou van een goede preek. Oké, kan iemand een raam openzetten? Wat zegt u, zuster? Ga je niet doen, een raam openzetten? Oh, het gaat niet lukken. Dat is mijn vrouw. Zie, dus we hebben wijsheid nodig in de relatie. We hebben wijsheid nodig. Mensen, en dan gaan we afronden. Ik heb nog 49 seconden. Het is een zaak van leven en dood. Maar zet er maar iets voor, leven en dood. Eeuwig leven en eeuwig afgescheiden van God. Dat is de inzet. Dat is de enige reden waarom ik preek. Waarom ik de kerk wil dienen, wil helpen opbouwen. En wat buiten is, zonder hoop, zonder God, wil winnen voor Christus. Er is geen andere reden. Hij, het gaat om Jezus. Het gaat om God en het gaat om de Heilige Geest. Het gaat niet om ons in eerste plaats. Maar Hij vindt dat we belangrijk zijn. En wij moeten gewoon getrouw zijn en ons geen knollen voor citroenen laten verkopen. En al helemaal niet door die imbeciel van Satan. Amen? Dat kan iets duidelijker en overtuigender, hè?